Stripjournaal wordt mogelijk gemaakt door Eppo Stripblad.
Ja, als je belooft niet te gaan zingen, Kurt.
He's got the power. He's got the power.
Hij zei toch niet zingen? Nog zo gezegd, niet zingen. Wat een lange avond.
Yes, love it.
Welkom bij Stripjournaal, de podcast over strips. Hier hoor je de beste verhalen over strips. En in deze aflevering gaan we het hebben over Lucky Me, de persoonlijke en gelaagde bundel van Manon Albers, waarin ze herinneringen ophaalt aan haar vader, striptekenaar Henk Albers. En dat verbindt ze dan weer met de bredere geschiedenis van de strip.
En we spreken ook met Sam Peters, die met iedereen op Claudia plots in het oog van een storm zat, toen zijn boek zorgde voor stevige discussie nadat het op een schoolleeslijst voor 14-jarigen belandde. Een geluk bij een ongeluk, want zijn nieuwste graphic novel komt er net aan. Reclame, hè?
Ah, dat is altijd goed, hè? En natuurlijk een uitsmijter van Jewelse, die krijgen we weer van Bas Guddeboom. We hebben er heel veel zin in, dus ik zou zeggen, let's go.
Live vanuit Studio Meersen is dit Stripjournaal. Met Robin Vink en Kurt Morrissens.
Je zit er wel lekker in, Kurt, zie ik.
Ja.
Het is, we hebben even een weekje overgeslagen.
Ja. En dan lukt het beter.
Ja, precies. Zitten we weer vol energie.
Maar ik heb gezien dat jij een mooi geschenk hebt gekregen.
Ja, zie je hem staan?
Ja, ik zag hem staan, dus daarom ben ik er terug aan moest denken.
Ja, ga ik hem er eens even bij pakken. Ja, dat heb ik voor mijn verjaardag gekregen.
Ja, ja, ja.
Een prachtige kuifje-raket van Lego.
Ja, echt waar. Echt
fantastisch. Ja,
ik zit echt.
Ja, dan word ik gewoon weer een beetje klein kind. Ja, tuurlijk.
Ja, 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 absoluut. Ja, de rood-wit geblokte raket van Kuifje. Iconisch, iconisch natuurlijk. Maar als ik het goed begrepen heb, moest je die niet in elkaar zetten. Ja, lap.
Oh, ja, er valt al een kapitein Haddock valt er al vanaf.
Ja, en wat, het moest je die niet mag niet verbazen. Zetten? Het was kapitein Haddock.
Die, nee, ik had zo'n tien whisky gedronken. Ja. Nou. Die zweeft ergens om de raket heen, hè? Ja.
Ja, nee, je moest die niet in elkaar steken, bedoel ik. Ik bedoel, niet blokske per blokske.
Ja, jawel.
Toch wel?
Ja, zeker. Dat is nou juist
nou,
de grap ervan, natuurlijk.
Grote stukken.
Nou, nee. Dit is bij die poot is wel een beetje een groot stuk, maar even kijken.
Wat was het moeilijke, hier, Robin? Je moet het uitleggen, want het is podcast.
Dus ja, ik zit even kijken. Dus ik heb echt zo'n Lego raket van Kuifje, de bekende rood-witte geblokte raket. Mm-hmm. Hij is, hoe hoog is die? Een 50 centimeter
drie
of zo,
meter.
Denk ik. Drie mm-hmm. meter, ja, precies. En echt met van die, ja, dit vind ik fantastisch. Gewoon de mannetjes er ook bij, de Kuifje en kapitein Haddock, allemaal in Lego. Zelfs Bobby zit erbij.
Ja, dat is echt
strandig. Ja, valt er gelijk af. Maar ja, het is Jansen met groen haar, want dat hebben ze natuurlijk in het verhaal, hebben ze, wat is het, de pillen geslikt of zo, mm-hmm. die ze gevonden hebben, als ik me goed herinner.
Ja.
Gaat hun haar van groeien en van kleuren. Ja, dit is, maar hier komen gewoon twee dingen die ik heel leuk vind samen, namelijk Lego en strips.
Oké, ja, zie maar.
Ja, ik word er heel blij van.
Ik ben heel blij voor jou.
Ik had het uiteindelijk in een dag afgebouwd, want ik had nog bedacht, ik ga het een beetje lekker rustig aan doen, een beetje rustig bouwen, zo af en toe een beetje. Maar ja, als je eenmaal begint,
ja,
dan wil je hem ook afmaken.
Ja, ik ben echt oprecht blij voor jou. Ja.
Maar jij denkt, wat moet ik hiermee?
Ja, dat zou ik wel denken, ja. Dus je kunt dat ook kopen zonder dat je dat moet bouwen. Dus
ik word er heel erg blij van. Ondertussen heb ik jou ook wat gegeven, Kurt.
Ja.
Hij staat erachter. Het Stripjournaal Artboek is uit.
Ja.
Dat heeft even geduurd. Voor de mensen die, wat is het, bijna 2 jaar geleden ondertussen meegedaan hebben met de crowdfunding. Ja, maar dat komt omdat ik wel de tekeningen van de... Het zijn de tekeningen van de gasten van het vorige seizoen. Dus ik had sowieso nog even een jaartje nodig om alle tekeningen te verzamelen. Toen moest dat boek er nog komen. En toen waren we zo druk met elke week een podcast opnemen, Kurt.
Ja.
Toen kwam het er nog even niet van. Maar nu is hij dat Stripjournaal Artboek en ik ben daar heel erg blij mee.
Ja, en ik sta op de cover.
En het ziet er heel erg leuk uit. En jij staat op de cover met een prachtige tekening van Charles Cambray. Nou, ik zal even een fotootje op de Instagram zetten van Stripjournaal ook. Maar dat is dus voor de mensen die meegedaan hebben aan de crowdfunding en voor de vrienden van de show.
Oké, ik ben er heel blij mee.
En voor jou.
Ja, natuurlijk. Ja.
Ik ben meegedaan aan de crowdfunding.
Van de show,
dus precies. En wel een beetje vriend van de show, ja. Oké, nou, het duurt allemaal veel te lang. Ja. Zullen we maar gewoon eens gaan beginnen?
Ja.
Lijkt mij ook. Nou, ik heb mijn kuifje-raket weer even opgeruimd. Die staat weer veilig terug waar die hoort. En dan is het dus tijd om het maar eens over strips te gaan hebben. En dan beginnen we met het boek Lucky Me, verhalen van een dochter van Manon Albers. Het is eigenlijk een persoonlijk portret en een familiegeschiedenis en een reflectie op haar eigen leven als columnist en hulpverlener. Centraal staat haar vader, striptekenaar Henk Albers, bekend van onder andere Donald Duck, Pep en Lucky Luke. En hij wordt neergezet toch als een uitzonderlijk getalenteerde, maar ook een beetje grillige, complexe man.
Ja. Het is eigenlijk een boek dat een reflectie geeft op een moeilijke relatie, gekenmerkt door de afstand, alcohol, onvoorspelbaarheid en soms toch ook nabijheid. Maar Lucky Me, dan denk ik, is die titel ironisch bedoeld, gezien die zware en complexe inhoud, Manon?
Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. Ja, ironisch bedoeld. Omdat het natuurlijk inderdaad best wel een behoorlijk moeilijke relatie was. Nou ja, dat mogen duidelijk zijn. Maar ja, je houdt toch ook altijd een beetje de lol in het leven. Dus vandaar die titel.
Ja. Nou ja, je zegt het was een moeilijke relatie. Ja. Mogen duidelijk zijn. Heel veel mensen hebben het boek nog niet gelezen, denk ik. Kun je daar eens wat over vertellen?
Nee. Ja, nou ja, als je. Kijk, ik denk altijd zo van. Wat heel belangrijk is voor kinderen, daar ben ik nu achter. Ik ben nu inmiddels ook wat ouder. En ja, dat begreep ik vroeger natuurlijk ook niet zo. Maar beschikbare ouders, dat is gewoon echt super belangrijk. En die had ik niet. En vooral mijn vader was dan wel naar buiten toe de bon vivant. En hij kwam met allemaal ook artiesten in Amsterdam in de cafés. Daar zat hij dan ook tussen en hij vond dat allemaal prachtig. En natuurlijk maakte hij ontzettend mooie dingen, Lucky Luke. En wat je al zei in het begin, Pep en ook Donald Duck en mooie platen voor Morris. Maar het was een hele moeilijke man, ja, met heel veel moeilijke kanten. En zo gaat dat wel vaker met mensen die tekenen of schilderen of wat dan ook, kunstenaars, artistieke mensen. Die zijn vaak ook gewoon heel moeilijk. En soms ook eigenlijk niet geschikt om kinderen te hebben, denk ik wel eens nu.
Okay.
Ja, want wel, nou ja, nee, daar ben ik wel heel eerlijk in. Maar zo is het nou helemaal niet gegaan. Ik ben er en dat is ook wel heel leuk, anders was Lucky Me ook niet. Maar ik heb er ook inmiddels ook wel vrede mee dat ja, mijn ouders die zijn gescheiden. Het staat allemaal in het boek natuurlijk. Ik weet niet wat ik kan vertellen. Wat willen jullie horen?
Nou, van mij begrijp wat je al vertellen, ja.
Ze zijn gewoon al vrij snel gescheiden. Na 10 jaar huwelijk. En ja, ik kan daar niet zo. De eerste 10 jaar, de eerste jaren van je leven, die zijn gewoon ook wel heel belangrijk als kind. En die kan ik me ook niet zo goed herinneren. Dus omdat, het was ook nooit echt heel gezellig, denk ik, met hem.
Nee. En je hebt al een boek geschreven in 2007, Henk Albers, Een Leven.
Ja. Vertel. Ja, maar dat was eigenlijk meer om hem om te ontdekken hoe hij in elkaar zat. Wat er in Lucky Me nu staat, daar wist ik wel het meeste al van inmiddels. Maar er komen altijd wel weer verhalen van, oh, ik heb dat nog met jouw vader meegemaakt en je vader heeft nog dat gedaan. En ik wil ook een stuk schrijven over, zoals Tom Roep, die nog allerlei anekdotes had. En toen dacht ik van, nou ja, dat is misschien wel weer leuk voor de lezer ook. Want ja, hoe triest zo'n leven ook soms kan lopen, er zitten ook heel veel mooie, gekke, rare, leuke kanten aan natuurlijk. Het is, maar ja, over het algemeen was het echt wel lastig.
Ja. Ja. Maar dat is toch wel, want er was een groot verschil in het boek, of iets dat heel frappant was wel het spanningsveld tussen de bewondering voor jouw vaders talent en de pijn die dat je voelde om zijn gedrag als vader. Dat spanningsveld was wel heel, is wel heel duidelijk.
Ja, was ik iets ouder en toen begon ik dat te voelen. En toen wist ik ook wel dat hij belangrijke mooie dingen kon maken. Maar dat hij eigenlijk ook wel, ik voelde eigenlijk ook wel ergens zijn pijn.
Mm-hmm.
Ja, omdat, gevoelig hè, gevoelig, ja.
Ja, maar jij bent echt nog met hem meegegaan in zijn stripcarrière, zal ik maar zeggen. Daarmee bedoel ik naar stripdagen, want dat komt ook allemaal voor in de boeken.
Klopt.
Dus je bent echt in zijn stripleven ook gestapt.
Ja, daar ben ik eigenlijk met hem nog wel ingestapt. En na zijn dood ben ik daar een beetje in blijven hangen. Ja. Maar dat kwam omdat ik het gewoon een hele leuke wereld vind. Ja. Nog steeds. Ja, en omdat ik ook niet anders wist dan die wereld. Omdat mijn vader me daar wel in mee had genomen. Dus ja, ik hing daar toen opeens maar als alleen in. Maar daar ben ik in gebleven. En heel veel leuke mensen ontmoet. Ontzettend veel leuke, creatieve, geniale, gekke mensen. En ik vind het nog steeds een hele leuke wereld. En wat ik denk ik, wat hij niet zo deed, was het schrijven. Hè? Want hij tekende natuurlijk veel. Maar ik vind het schrijven dus juist zo leuk. En dat vind ik dan wel weer ook wel weer verpand. Van ja, hij tekende, ik schrijf. En dit boekje, Lucky Me, is denk ik wel ook een heel sfeervol boekje. Alles is wel heel erg in de tijd, bijvoorbeeld de jaren 70, in die sfeer. Mm-hmm. Maar ook wel hoe ik me voel. Ik schrijf altijd wel vanuit mezelf en dat is een bepaalde sfeer. Ja.
Ja. En ben je door dat creatieve stripwereldje in te gaan, al die mensen te leren kennen, daar ben je vader daardoor ook beter gaan begrijpen?
Ja, want ik ben nog wel een aantal gekken tegengekomen.
Dus, namen en rugnummers.
Nee, maar ja. Er zijn ook hele leuke, normale tekenaars. over het algemeen ben ik toch ook wel een paar bizarre tegengekomen.
Zonder namen te noemen, maar vertel eens iets bizars wat je hebt meegemaakt dan.
Nou, nee, ik bedoel meer waar ik dan dat vind ik dan denkwijze, manieren van in elkaar steken. Dat, dus dat je bijvoorbeeld als burgerlijke huisvader strips kan tekenen, maar naar buiten toe gewoon een heel ander mens kan zijn. Dat allemaal in één persoon kan zitten. En dat kan natuurlijk ook zomaar in iemand wel zitten, hoor. Dat is niet speciaal met tekenaars. Maar ze hebben, wat ik mee heb gemaakt, is dat er toch wel vaak verschillende kanten in zitten. En dat je ook wel een hele, hele brave tekenaar hebt. Die heb je ook.
Ja, je hebt alle kanten eigenlijk.
Je hebt eigenlijk wel alle kanten, maar er zijn wel hele extreme in sommige tekenaars. Mm-hmm. Maar dat maakt het ook wel heel bijzonder. Ja, dat had mijn vader ook. Ik bedoel, al die gekke kanten, die vormen je ook wel tot een heel bijzonder mens.
Ja, je bent een deel van jouw vader. En ziet die gekheid en die extreme kantjes, ziet die dan ook een beetje in jou?
Nou, absoluut. Ja, maar nu wat minder. Maar ja, nee, mensen die mij best wel wat beter kennen, ja zeker. Ja, wild, heel extreem. Extreem in gedrag naar met uitgaan en feesten geweest. Ja, ik had geen grenzen. Het is gewoon altijd doorgaan. En ja, dat heeft mijn moeder helemaal niet. Dus dat heb ik echt wel van hem. maar dat is nu ook wel een heel stuk minder. Maar ja, wel dat van, kom op, het leven is ook een feest. We gaan ervoor. Mm-hmm. En yes, we gaan nog even door. En we doen dit. En we gaan daar naartoe. En wie heeft er nog leuke ideeën? En altijd druk. Ja.
Ik vind het wel heel leuk. Ik wil heel veel vrolijkheid voor iemand die zo'n complexe relatie met de vader heeft gehad. Hè. Vaak worden mensen daar zelf toch wat ingewikkeld van ook. Maar ik hoor bij jou heel veel vrolijkheid en levensvreugde vooral.
Dat is absoluut waar, maar er zit ook wel een donkere kant. Ja, die heb ik ook. Maar ik weet, ik hou te veel van het leven om er helemaal donker doorheen te gaan. Maar als er dingen mij dwars zitten waarvan ik denk, shit, dat is toch nog niet goed verwerkt en potverdikken, maar dat zit toch nog niet lekker in mijn hoofd. Ik moet dit gaan oplossen. Dan ga ik dat ook wel meteen doen. Dan blijf ik daar niet mee zitten. En soms vraagt dat heel veel tijd. En soms zijn dingen wat sneller op te lossen. Maar misschien geldt dat voor iedereen, hoor. Dat weet ik niet.
En denk je dat die complexe relatie met je vader en wat dat allemaal kan doen, dat je dat nu met dit boek een beetje van je hebt afgeschreven? Dat het een soort van therapeutisch gegeven had?
Ja, misschien ook wel. En dat had ik trouwens. Ik denk dat het nu wel dat het definitiever is als het boek van uit 2007. Mm-hmm. Want omdat ik zelf eigenlijk op dat moment ook nog wel die wilde kanten had. En nu is het wat rustiger. En ja, je wil het echt allemaal gaan begrijpen. En zonder constant te feesten of... Ja, begrijp je? Dat je jezelf probeert te begrijpen, daar moet je ook wel voor durven en echt diep gaan.
Ja, ik las het hoofdstuk van Confetti, waar dat je het over de defragmentatie of het defragmenteren van de computer hebt. Was het schrijven van dat boek voor u dan ook zo'n soort van mentale of emotionele defragmentatie?
Met sommige stukken wel, ja.
Ik denk effectief dat het hard is geweest, want je gaat niets uit de weg in het boek, hè. Je praat met ex-collega's, ex-vrouwen, noem maar op. Iedereen komt aan bod.
Ja.
En ze zijn echt soms niet mals voor jouw vader.
Nee, maar ik vind wel... Ik hou niet van dingen om te verschuilen. Ik vind de waarheid mag best gezegd worden. Zo iemand ben ik wel. Mm-hmm. Ik hou niet van... dingen zeggen die niet waar zijn... of dingen weghouden of... Maar dat is wel heel moeilijk in het leven. Niet iedereen zit zo in elkaar. Mm-hmm. Maar ja, dit is wel een eerlijk, openhartig boek, denk ik. Het is allemaal wel vanuit mij in ieder geval eerlijk en oprecht geschreven. Ja.
En wat ik ook nog wel bijzonder vind...
Ik kan niet anders ook.
Nee, precies. Ja. En wat ik ook nog wel bijzonder vind, is dat Kees de Boer de tekeningen heeft gemaakt bij de stukken over je vader en Pieter Hoogenberg bij de stukken over jezelf.
Ja.
Waarom heb je die keuze gemaakt?
Nou ja, dat hebben we eigenlijk een beetje met z'n drieën gedaan. Want Kees vond dat gewoon leuk om dat te gaan doen. Die tekeningen over het deel van mijn vader, dat wilde hij eigenlijk wel doen. Nou, en Pieter, die vond dat prima. Ja,
die had niks meer te zeggen.
Ja, die had niks toen. Nee, maar die vond dat ook wel leuk om de stukken die ik over mijn persoonlijke stukken, daar vond hij het wel leuk om daarbij te tekenen. En ja, zo is dat eigenlijk gegaan. Maar het was eigenlijk nog wel, het was nog wel een beetje een gedoe over de covers, want we hadden er inmiddels drie nu. Mm-hmm. En we hadden die donateurseditie. Daar is dan de cover van Kees. Mm-hmm. En dan de reguliere van Pieter. Dus die komt geloof ik volgende week uit.
Oké.
Okay. Ja.
Ja.
Ben jij zo na
het schrijven van de biografie in 2007... en na het schrijven van dit boek... ben je eigenlijk trots op je vader?
Ja, voor een deel wel, ja. Voor een deel wel. Maar voor een deel ook niet.
Welk deel is dat dan?
Nou ja, dat Lucky Luck deel vind ik toch wel heel bijzonder. Dat vind ik toch wel prachtig dat mijn vader dat kon tekenen. En dat vind ik wel... ben ik wel trots op. Ja.
Ik ben benieuwd naar het boek, Manon. Lucky Me van Manon Albers ligt dus nu in de winkel of vanaf volgende week. Nou ja, zoek hem even op, dan kom je vanzelf tegen. Dankjewel, Manon.
Oké, graag gedaan.
Oké, dank je.
Oké, doei.
Ja, soms belandt een strip toch plotseling in een maatschappelijke storm waar de maker nooit om heeft gevraagd. Dat overkwam bijvoorbeeld Sam Peters toen een Antwerpse middelbare school ineens zijn graphic novel Iedereen op Claudia van de leeslijst schrapte. Na een klacht van ouders over expliciete beelden. Toen stond de stripwereld even op zijn kop. Ik heb dit in de Nederlandse media een beetje zijdelings langs zien komen. Is dit in België echt een groot ding geweest, Kurt?
Ja, ze hebben mij gevraagd voor de VTM om daar...
Oh, echt?
Nationale TV. Ik ben uiteindelijk niet gekozen, maar toch een onderwijsexpert gevraagd. Maar dat was echt een issue na één klacht. Maar... er was één iemand dat er wel kalm is ondergebleven. En dat is Sam. Sam, jij bleef daar gewoon kalm onder.
Ik wist niet zo goed hoe ik me er druk over moest maken. alleen maar een overduidelijke fout van die school. En waarbij ze gewoon... Ik vermoed niet dat zij met kwade wil daarvan alles ingewikkeld hebben willen proberen te veroorzaken. Mm-hmm. Dus het voelde voor mij een klein beetje als een storm in een glas water. Ik was op zich, vond ik het aardig dat er wat aandacht voor het boek kwam. Mm-hmm. Het is ingewikkeld omdat je ook tegelijkertijd denkt, ja, wat gebeurt er allemaal opeens? Mm-hmm. Ik ben net met een nieuw boek bezig en ik had eigenlijk verwacht dat opeens kreeg ik mijn uitgever aan de telefoon. Ik dacht, oh, zijn ze nu al bezig met haar promotie te doen? En toen kreeg ik inderdaad de Belgische journaille aan mijn broek. Ja, dat was wel interessant. Ik heb de hele tijd een beetje een vreemde situatie gevonden. Omdat ik, denk ik, ja, het boek is... Ik heb het nooit gemaakt op die manier, zeg maar. Mm-hmm. Dus dan, en je snapt dat het boek... Ik denk dat die docenten die zullen ook wel, als ze het gelezen hebben, gedacht hebben... Maar misschien is dit niet voor de 14-jarige lezer bestemd.
Ja.
Maar want, ja, er is gewoon iets misgegaan uiteindelijk natuurlijk.
Ja, want dat was de verbazing. Hè? Het verbaasde jou vooral dat jouw boek op een leeslijst voor 14-jarigen was terechtgekomen.
Ja, ja. Kijk, ik heb het boek gemaakt en ik heb mijn enige ervaring met 14-jarigen is dat ik er zelf ooit een ben geweest. Dus ik ben niet per se een specialist als het gaat om wat 14-jarigen wel en niet zouden kunnen lezen. Mm-hmm. Maar als ik terugdenk aan die tijd dat ik zelf 14 was, dan en bijvoorbeeld aan de tijd dat ik 16 was en wat ik toen las en het verschil daartussen, denk ik, ja, daar is wel een ontwikkeling die volgens mij voor 14-jarigen moeilijker is om zoiets te lezen dan bijvoorbeeld als je 17 of zo bent. Dan begin je die context beter te begrijpen, denk ik.
Maar die context die was eigenlijk het allerbelangrijkste en die kreeg niemand mee. Dus wij gaan die wel meegeven, ja. Sam. Leg nu eens uit waarom die scènes, die overal nu trouwens zijn getoond, want dat is dan de grap eraan, die overal zijn getoond, waarom dat die zo belangrijk zijn in uw strip.
Ja, ik zou om heel even een zijsprong te maken. Ik stel je bijvoorbeeld de meest gruwelijke scène voor die je in de televisieserie Game of Thrones of in The Boys of zo heb gezien. En haal die uit zijn context en bedenk dan wat je dan hebt gezien en hoe dat dan overkomt als je dat inderdaad uit zijn context haalt. En ik denk dat in dit geval ook heel duidelijk is. Als je het verhaal leest, dan is het een verhaal wat begint als een liefdesverhaal, waarbij je in het begin met de protagonisten meegaat en het gevoel hebt, oh ja, hij probeert het meisje te krijgen en het gaat steeds mis en oh, wat is het zielig. Maar hoe langer je, hoe verder je in het boek gaat, hoe meer je begint te begrijpen, hey, die jongen is wel, die gaat wel ver met zijn obsessies en eigenlijk elke keer dat je... En langzamerhand word je eigenlijk, begrijp je dat hij helemaal niet meer gewoon een verliefde jongen is. Maar eigenlijk best een enge vent is geworden. Die eigenlijk stalkerig en bezitterig wordt. En deze climax is eigenlijk een scène waarin in zijn hoofd iedereen met het meisje naar bed mag. En hij niet. En dat wordt op zo'n lelijke manier getoond dat je op dat moment, als je het nog niet wist, dan moet je op dat moment zeker weten dat hij niet meer de good guy is, om het zo maar even te zeggen. En dat hij gewoon veel te ver zichzelf heeft verloren.
Ja, verbazingwekkend dat dat toch ineens zo gelaagd is, hè? Nee, jij bent gewoon een seksuele pervert, Sam. Jij bent gewoon een seksuele pervert. Daar komen we op neer.
Maar is dit nou, want dit stond op de leeslijst van de Schipmaker des Vaderlands, hè, die Margrethe Heeren haar eerste termijn als Schipmaker des Vaderlands heeft gemaakt. Is dat dan, had hij daar dan niet op moeten staan? Of had die school daar anders mee om moeten gaan?
Ik moet zeggen, het is heel lang geleden dat ik die lijst onder ogen heb gezien. Ik denk dat het wel degelijk een interessant boek is voor leerlingen of studenten. Het is, denk ik, een interessante graphic novel die ik vind het bijna lelijk om te zeggen, maar een soort literaire waarde heeft. Of in elk geval gelaagdheid heeft die interessant is. Volgens mij zat op die lijst geen soort van leeftijdscategorie of geen soort van... En ik denk dat daar gewoon iets mis is gegaan. En Ik ben natuurlijk heel blij dat zoiets op een lijst staat. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat die boeken dan ook op de een of andere manier gewoon door de betreffende personen worden doorgenomen. En dat ze weten wat ze dan vervolgens aan studenten of hun kinderen tonen.
Ik zat te denken aan mijn eigen middelbare schooltijd. En had je natuurlijk de boekenlijst. En daar stond in de bovenbouw stond daar ook gewoon Turks fruit van Jan Wolkers op natuurlijk. Ja, dat is ook behoorlijk expliciet. Ja, dat niet in beeld gebracht, maar wel omschreven. Maar goed, dat als 14-jarige kwam die ook niet op mijn lijst inderdaad. Nee, dus daar moest ik even aan denken.
Toch, dat is volgens mij het verschil. Er is gewoon een bepaalde fase in die... En ik ben daar geen specialist in. Ik heb daar geen echte kennis over. Behalve dan mijn persoonlijke ervaring. Maar ik weet nog wel heel goed... dat ik voor het eerst dat soort boeken onder ogen kreeg... of dat ik voor het eerst Mike Diana las, de strips van Mike Diana. En die waren super gruwelijk en super chockerend. Toen was ik wel iets ouder. Maar het kwam heel hard bij me binnen. Maar het werkte ook op de manier waarop het moest werken... omdat ik de leeftijd had waar ik het begreep. En dat was ouder dan 14. Ik denk dat ik Mike Diana pas op mijn 18e of 19e heb gelezen voor het eerst. Dus wat betreft de Nederlandse literatuur, ja, inderdaad... Dat zat natuurlijk helemaal vol met expliciete seks en dergelijke.
Toch nog even terug, hè, want je reageert daar vrij nuchter op. En toch kan ik me voorstellen dat je dan even denkt van... je zit in het oog van die storm en dat je dan toch even denkt van... bijna een soort van paniek van, oh, er gebeurt van alles... en het gaat over mij en mijn werk en je hebt de controle er niet over. Ik kan me voorstellen dat toch wel even ingewikkeld is.
Ja... Ik dacht wel van, ik was wel bezig met, oké, ik wil wel zorgen dat iedereen die mij erover wil spreken, dat ik die kan spreken. Ik heb wel een paar telefoontjes gemist, maar ik heb wel geprobeerd de mensen, de journalisten die me daarover wilden spreken, wel te spreken, zodat ik het kon uitleggen waar het volgens mij mis is gegaan. Het was vooral een hele chaotische dag in één keer. Dat ik werd 's ochtends wakker gebeld. En vanaf dat moment... Ja, vanaf dat moment was er in één keer iets anders aan de hand, zeg maar. Dus dat maakt het vooral verwarrend. Ik heb wel een social media account bij Instagram, maar ik ben er eigenlijk al jaren geleden mee ben gestopt om dat te volgen. Daarmee bezig te zijn. Dus ik heb wel bewust... Ik hou me daar verder niet meer mee bezig met... Misschien staat mijn inbox helemaal vol met allemaal verwensingen en weet ik veel wat. Maar dat heb ik helaas niet gezien. Of gelukkig niet gezien.
Maar er zijn ook wel toffe neveneffecten. Ja, de restpartij van iedereen op Claudia is helemaal uitverkocht. Elke bibliotheek heeft iedereen op Claudia uitgeleend nu. Dat is echt gestaan op een reservelijst nu voor de boek te kunnen lezen. En... Nog een ander mooi neveneffect, want dat vind ik dan zo fijn om dan met u te kunnen bellen. Wel, er komt ook een nieuw boek aan. Dus de rel komt eigenlijk perfect uit. Volgens mij heb jij iemand betaald in Antwerpen.
There's no such thing as bad publicity.
Voilà. Maar dus laten we het gewoon dan heel even hebben over jouw nieuwe boek.
Ja. Graag. Ik ben over 2 weken tijdens de stripdagen in Haarlem. Komt mijn nieuwe boek Echo en Narcissus uit. De herbewerking van het verhaal van Ovidius. Mm-hmm. En dat is weer een heel leuk boek. En het is een van de ideeën die ik bij dit boek had eigenlijk al vrij snel... is om het boek, om de twee verhalen aan twee verschillende kanten van de kaft te laten beginnen... Dus Echo begint bij voorkant nummer 1. En als je het boek omdraait, begint het verhaal van Narcissus bij voorkant nummer 2. En die verhalen lopen naar elkaar toe. Mm-hmm. Uiteindelijk begrijp je, als je ze allebei gelezen hebt, begrijp je precies wat er in beide verhalen gebeurt.
En zegt het ook iets over de lezer als ze begint aan de kant van Echo of aan de kant van Narcissus? Of moeten we zo psychologisch niet gaan?
Dat zal het niet zijn. Ik denk dat het meer iets zegt over welke omslag je het meest aantrekkelijk vindt geworden. Het heeft wel de twee karakters. Ik ben heel vrij mee omgegaan met de oorspronkelijke mythe. Mm-hmm.
Het is een Griekse mythe eigenlijk, hè?
Het is eigenlijk een Griekse mythe. En echt een klassiek verhaal, maar die zijn, of klassieke verhalen, en die zijn door mij eigenlijk gewoon helemaal door de mangel gehaald. En het speelt zich af in een tijd en in een streek die eerder aan western doet denken, of heel billy-achtige dorpen. En er zijn ook geen. Er zijn wel goden, maar ze zijn niet, ze gedragen zich niet per se als goden. Oorspronkelijk is bijvoorbeeld Echo een soort waternimf. En in mijn verhaal is het gewoon iemand die heel erg van zingen houdt en praten. Mm-hmm. Ik ga er heel vrij mee om. Tegelijkertijd heb ik wel de oorspronkelijke gedachte, of de oorspronkelijke loop van die verhalen in de gaten, intact gehouden. Maar met een soort andere. Ik bekijk ze eigenlijk, die twee karakters, vanuit een soort. Ja, hoe moet ik het uitleggen? Een soort. Twee kanten van dezelfde munt, waarbij ze eigenlijk allebei een vorm van onzekerheid representeren. Zowel Echo als Narcissus hebben hun redenen. Ze hebben allebei hun redenen om. Ergens onzeker over te zijn, en ze reageren daar allebei eigenlijk anders op. En dat kun je dus in het boek goed lezen.
Okay. Ik ben wel benieuwd, want jouw stijl, hebben iedereen op Claudia heeft iets absurdistisch. Je bent ook betrokken bij stripmakerscollectief Laat Me Los. Daar zit ook een hoop gekkigheid in. Dus dit klinkt allemaal als een heel serieuze Griekse mythe, maar ik ben heel erg benieuwd wat voor draai jij daaraan geeft.
Ja, het is absurdistischer dan ooit, kan ik wel zeggen. Ik ga heel ver ook met het hele gegeven van metamorfoses. Het is weer een tekstloos boek, dus het is echt weer helemaal kijken en ontdekken wat door de beelden te lezen, zeg maar. Ik ben benieuwd hoe iedereen het gaat
waarom,
vinden.
Waarom koos je nu voor dat woordloze terug?
Sorry?
Waarom koos je terug voor het woordloze? Lijkt me niet zo simpel om de Griekse mythe woordloos los te laten op de mensheid.
Ja, dat is een goede vraag. Het voordeel is natuurlijk dat iedereen, of niet iedereen, maar een hoop mensen de basis van die verhalen kennen. Mm-hmm. Dus er is eigenlijk al iets te volgen. Ik heb een hele domme keuze gemaakt nadat ik Iedereen op Claudia heb gemaakt, om eigenlijk aan drie boeken tegelijkertijd te gaan werken. Mm-hmm. Dat had als voordeel dat ik. Als ik even moest nadenken of even vast zat, kon ik ondertussen met een ander boek bezig. Maar nadeel is natuurlijk dat je dan opeens veel langer aan alle drie de boeken aan het werk bent. Mm-hmm. Deze is eigenlijk was voor mij de meest logische keuze. Omdat ik had het idee om die mythes te gaan vertellen. En nadat ik dat idee had twee verhalen aan twee kanten te laten beginnen en naar elkaar toe te laten lopen, toen was dat eigenlijk de meest makkelijke, eigenlijk juist de meest makkelijke vertelling. Omdat het juist heel visueel was en omdat ik het heel erg. Het is een puzzel. Ik heb geprobeerd om het ritme van de scènes en de pacing en de kaders en alles is eigenlijk in een soort van spiegelbeeld gemaakt. Dus dat was, het is een heel visueel spel. Het was eigenlijk juist als tegenhanger om de verhalen die ik ook aan het maken ben, waar juist tekst in zit, om even daar niet mee bezig te zijn. Niet met taal en tekst, maar juist met vanuit beeld te vertellen.
Ja. Het klinkt in ieder geval heel goed. Maar toch nog een vraag, de laatste, om er toch wel heel duidelijk in te zijn. En eentje specifiek gericht naar leerkrachten. We moeten de vraag stellen. Hoe veilig is Echo Narcissus? Is het een album dat je wel met gerust hart in de handen van een 16-jarige of 14-jarige kunt schuiven?
Het is redelijk veilig. Er zit een seksscène in. Die is niet zeer expliciet. Mm-hmm. En eigenlijk dat is ook grappig, want ik had eigenlijk geprobeerd, dacht ik ga nu een boek maken, of een paar boeken maken waar even helemaal geen seks in voorkomt. En toen had ik toch een scène nodig waarin iets, toch mislukt inderdaad. Ja. Ik had iets, een bepaald moment nodig waarin iets gebeurde. En dit was de oplossing die ik...
Functioneel, zeg maar.
Precies. Ja. Dus... Maar het is zeker niet gruwelijk en het is ook niet opwindend. Dus het is ook gewoon een treurige scène, zoals eigenlijk bij mij dat altijd zo is. maar ik denk dat deze makkelijker in elk geval aan een 16-jarige te laten lezen is dan iedereen op Claudia.
Nou, we gaan het zien en anders hebben we over een paar weken weer een nieuwe rol. Dat is ook leuk. Dankjewel.
Ik zou in elk geval elke docent aanraden om eerst het boek zelf te lezen en dan een keuze te maken.
Ik denk dat dat wel de basis is. Dankjewel, Sam. Ja. Echo Narcissus dus van Sam Peters ligt kerstvers in de winkel. Dankjewel, Sam.
Ja, graag gedaan.
Lucky ons. Voor zover we weten is deze man nog niet van een graphic novel leeslijst geschrapt, al had hij een heel grote rol in de graphic novel lijst. En iedereen is nog steeds op Bas. En je weet het al, beste luistervrienden, hou je vast aan je stripboekenkast. Want hier is onze Bassissus, Bas Schuddeboom.
Dag Bas.
Hallo, nou dankjewel weer, Kut. Prachtig weer.
Bas van de Comiclopedia, fijn dat je er weer bij bent.
Ik laat jou altijd een moeilijke naam zeggen.
Ja, maar ik ben er nu aan gewend. Ja. Nu lukt het eigenlijk best wel. Ja.
Doe jij eens Kut?
Nee, dat is hij. Kom, vertel maar een verhaal.
Oh, nou zullen we anders van een verhaal
doen. Ja, het was een beetje gezellig doen. Echt.
Ja.
Vooruit.
Nou, soms maak je dus, als je met zo'n Comiclopedia bezig bent, maak je opeens een afslag en dan beland je in een soort fuik van tekenaars waarvan je niet had verwacht dat je daar, mee bezig zou gaan de komende week. En toevallig hadden we de afgelopen 2 weken terug, kwam Kjell aanzetten met een Franse striptekenaar en die had een boek gemaakt over, moet ik goed zeggen, de geschiedenis van de popmuziek. En dat was een Frans stripboek, maar dat is uit de jaren 80, 1986, als ik het uit mijn hoofd zeg. En dat is vervolgens in 20 talen vertaald, ook in het Nederlands. Nou, dat was gigantisch. Maar voordat dat boek was gemaakt, was er in de jaren 70 al een driedelige boekenserie gemaakt over de geschiedenis van de muziek. En dat was in dit geval klassieke muziek. Nou ja, ik dacht, best, pikken we die tekenaar ook gelijk eventjes mee. Dan hebben we dat setje weer compleet. Nou, toen bleek dus dat daar een hele waslijst aan figuren omheen hing. En dan zaten we opeens in de opbouw naar een groot animatiebedrijf uit de jaren 80. Met jeugdsentiment en weet ik veel allemaal. Tenminste, jeugdsentiment voor mij. Kjell geeft er wat minder om. Maar ik had 2 weken lang ontzettend leuk jeugdsentiment. Want dit verhaal brengt ons naar het Franse stadje Tours.
Ah.
En in Tours is gevestigd de École Brassard. Dat is een kunstacademie of een universiteit. En een van de leraren daar was Bernard Derrier. En die Bernard Derrier, dat was dus de tekenaar van dat boek over de geschiedenis van de klassieke muziek. Maar hij gaf daar ook tekenles. En hij had in zijn faculteit ook een klein animatieopleidingje opgericht. En op een dag kreeg hij bezoek van een oude vriend genaamd Jean Chalopin. En die was begonnen met een klein animatiebedrijfje genaamd Diek. En ik weet niet of de naam al een belletje doet rinkelen, maar Diek staat voor Diffusion Information Commerciale. En dat was een animatiebedrijfje dat filmpjes maakte voor reclames en bedrijfsfilmpjes. Dus verder nog geen grootschalige dingen. Maar hij kwam dus bij zijn oude schoolvriend en die Chalopin die zei: heb jij niet wat animatoren voor me, hè? Mensen die voor me kunnen gaan werken? Nou, best, zei hij dus. Hij ging zelf bij dat bedrijf aan de slag als art director. En er kwamen 2, en misschien wel meer, studenten met hem mee. Dat waren Philippe Boucher en Jean Barbeau. En die werden daar animator bij Diek. En daar kwam even later nog een student van de Technologie Universiteit. Die kwam uit een heel andere hoek. Die heet Bruno Bianchi. En die ging ook bij Diek aan de slag. Nou ja, daar waren ze dan zo'n tijdje bezig met allerlei projecten. En in hun vrije tijd dachten die 3 studenten: weet je wat, wij beginnen ook een eigen stripblad. En dat was een beetje de tijd dat de alternatieve stripblaadjes, de fanzines, opkwamen, zeg maar. En zij kwamen met het blad Basket Bitume. En dat is een fanzine met een mix van science fiction, vage politieke humor en platte humor. En de mascotte van dat blad was een obscene geit met vrij opvallende uiers.
Oké.
Okay. Ja, ik had er dus nog nooit van gehoord. Maar het had blijkbaar toch wel een zekere kwaliteit. Want in 1979 kreeg het op het festival van Angoulême zowaar een prijs. Nou heb ik wel gelezen dat er dus door een administratieve fout moesten ze die prijs delen met een ander fanzine. Dus wie nou eigenlijk de winnaar was, dat vertelt het verhaal niet. Maar laten we nou voor de leuk maar stellen dat zij die prijs hebben gewonnen. En normaal gesproken, dit verhaal zou dus zeg maar voort kunnen gaan. En je zegt van nou, en daarna richtten ze Metalurlan lang op en werden ze allemaal beroemde striptekenaars. Nou, het tegendeel was het geval. Want intussen was dat bedrijfje Diek, waarvoor zij werkte, uitgegroeid tot een wat grotere animatiestudio. Die studiohoofd, die was samenwerking begonnen met een animatiebedrijf in Japan. En uiteindelijk, een paar jaar later, hadden ze zelfs in Los Angeles ook een studio. En zij gingen zich richten op animatietelevisieseries voor de jeugd. En nou, die animatoren gingen er allemaal mee aan de slag. En een van de eerste series die ze maakten, en het zijn mij niet zoveel, maar het schijnt redelijk bekend te zeggen, is dat was Ulysses 31. Zegt het jullie iets?
Zegt mij ook helemaal niks, nee.
Het was een soort science fiction serie gebaseerd op de Odyssee.
Ik zie Kurt heel diep graven in zijn geheugen, maar het is allemaal een beetje grijs geworden hier, hè?
Ja. Hier binnen.
En daarna kwam, en dat was een langer lopende serie, The Mysterious Cities of Gold. En dat heette in het Nederlands De Steden van Goud. En dat ging, het speelde zich af in Zuid-Amerika van de 16e eeuw. Over pioniers die die naar de stad van goud op zoek gingen. En dat was redelijk manga-achtig. Want het was dus een samenwerking met Japanse studio's. Maar het was dus in die zin, pionierde dat bedrijf. Want het was een van de eerste programma's waarbij dus de Japanse en de Europese animatietraditie gecombineerd werden. Maar het meest interessant, denk ik, van de producties van Diek, dat was het geesteskind van die eerder genoemde Bruno Bianchi, de technologiestudent. En dat was nogal een lijzige jongen die op een brommetje rondreed en een beetje een grote neus had. En die ontwikkelde een figuurtje.
Dat vooral.
We zijn strips, dus we moeten een beetje beeldend vertellen. Ja. En hij dus ontwikkelde een figuurtje. Wat hij eigenlijk aardig op zichzelf had gemodelleerd. En dat ging over een politieagent, of in ieder geval een geheim agent, die deels mens was en deels cyborg. Dus hij had in zijn lichaam allerlei robotachtige trucjes. En hij kon op gezette tijden daarvan gebruik maken om dan een misdaad tot een goede ontknoping te brengen. Waar het niet dat hij zo ongelooflijk sullig en klunzig was. En nu gaat bij jullie natuurlijk allebei tegelijk, denken jullie. Natuurlijk, hij heeft het hier over.
Guus Vlater? Of zo? Ja, nee, niet dat dat hem
aan... De bekende cyborg-detective nee. Guus Vlater.
Nee, maar daar is zullig en knullig. Dat was waar ik aan dacht. En een grote neus. Dat zat in mijn hoofd nu.
Maar
dat is natuurlijk niet de strip, nee.
Ik wist wel dat ik dit verhaal gewoon bij Bammer de Bam had moeten vertellen. Dan hadden ze gelijk gezegd. Jij hebt het hier natuurlijk over Inspector Gadget.
Oh, ja, natuurlijk.
Ja, Bruno Bianchi was de bedenker en ook het model gestaan voor Inspector Gadget. Nou, een tv-serie die natuurlijk best grappig was in mijn tijd. Maar eigenlijk vooral bekend was door de hilarische openingssong. En voordat je nu gaat vragen, zing hem eens. Dan kun je hem monteren er zomaar in.
Ja, is goed. Inspector Gadget.
Maar dat was dus een creatie van Dick. En ik heb dat als kind heel veel gekeken. En in mijn herinnering eindigt dus een uitzending altijd.
Kurt heeft echt geen idee.
Je kunt naar kijken van alsof hij voor het eerst van zijn leven van Inspector Gadget.
Heb jij nooit van Inspector Gadget gehoord?
Nee. Wacht even. Hou even de paniek een beetje in. Hè.
Ja, er is wel paniek.
Inspector
nu,
ja. Gadget, oké. Okay, maar ik heb het toch wel heel even moeten opzoeken. Ik herken het, maar dat is bij mij nooit echt een ding geweest, Inspector Gadget. Ik weet dus niet of dat het goed is of niet goed is.
Dat is goede leeftijd.
Wel, ik begin nu een beetje te vrezen.
Kijk, er zijn mensen die vinden de jaren 80 animatie commerciële pulp. Mm. En daar is natuurlijk wel wat voor te zeggen. Maar kinderen die in de jaren 80, begin jaren 90 zijn opgegroeid, hebben ongelooflijk veel nostalgie naar die animatie. En ik ben zo'n kind.
Ja.
Dus ik denk bij de Inspector Gadget gelijk, wat ontzettend leuk. En ik herinner me dus van die uitzending ook, dat als die eindigde, en dat ik heb het me dus, ja, ik dacht dus dat het dan krijg je de eindtune en dan komt er zo'n logo van van de studio. En dat er dan zo'n kinderstem heel hard Dick zegt. Maar nee, ik dacht van dat zou wat obscene zijn. Ik had er als kind natuurlijk geen enkele aanstoot aan genomen. Ik heb het net voor de aardigheid eens opgezocht. Maar het wordt heel keurig in het Frans Dick gezegd. Dus het is niet zo. Geen associaties mee. Maar het bedrijf groeide dus door. En ze maakten in de jaren 80 ook programma's als Heathcliff. Kennen jullie die? Heathcliff, die rode kat.
Ja, op een krantenstrip. Dat is het wel, denk ik. Ja.
Gebaseerd op wat?
Een krantenstrip, een Amerikaanse krantenstrip.
Okay, yeah.
Je had best wel stripkatten, oranje en sikkeneurig. Dat is nog wel een podcast anders aan te wijden. Van Garfield, Heathcliff tot Heinz. Maar even terug naar Heathcliff dus. Maar ook Jace and the Wild Warriors. Ook een klapper natuurlijk van het jaren 80 amusement.
Zegt mij dan weer niks.
Jullie hebben nog een hoop te bingen, merk ik. En deze weet je vast wel, dat hoop ik toch. Mask.
De Mask bedoel je? Met, ja, die
nee,
ken
die,
ik
dan weer. Nee, dat groene mannetje Mask. Die kereltjes, die dat geheime genootschap, dat als er stront aan de knikker was, met maskers omkregen. Ook een heel bekende theme song. Ik merk dat jullie niet zijn opgegroeid met de uitzendingen van Diek. De Poppels dan, op zijn minst. Iemand de Poppels?
De Poppels?
De Poppels. Die beertjes die zeg maar in een poppeltje, dat is een ding. Dat was natuurlijk allemaal een combinatie ook met speelgoed.
Nee. Ik ken Inspector Gadget omdat dat Mask, nee, geen idee. Kun je abonneren voor plaatje van Mask? Het zegt me echt niks.
Van welk jaar ben jij, Robin?
Ik van 84. Maar Inspector Gadget, dat kwam op een gegeven moment op Kindernet. En daar heb ik dat gezien. Ja. Dat vond ik leuk.
Ja. Ik keek het allemaal op Sky Channel.
Ja, zo hip waren wij dan weer niet thuis.
We hadden toen geen geld om een tv te betalen.
Nee, je had niks. Maar in ieder geval, hartstikke leuk. Diek, ik zou zeggen, duik er allemaal nog eens in, deze series. Fantastisch, jullie horen wel. Het zijn de grootste animatieseries van de jaren 80 zo'n beetje. In 1987 hebben die Fransozen dat bedrijf weer verkocht aan de Disney Company. Dus toen ging het hele zootje ging weer terug naar Frankrijk. En die twee tekenaars die ik eerst noemde, die waren al andere kant op gegaan. Die Philippe Boucher, die wordt ook wel Fifi Manchu genoemd. En die is een van de beroemdste Franse science fiction illustrators geworden. Jean Barbeau heeft heel veel vliegtuigstrips gemaakt. En Bruno Bianchi begon zijn eigen animatiestudio. En die is uiteindelijk in 2011 redelijk jong overleden. Maar zo kom je dus eigenlijk vanuit een eenmalig stripboek over de geschiedenis van de popmuziek. Duik je opeens in de jaren 80 animatie en nu weet ik opeens een stuk meer van.
En kom je uit bij Inspector Gadget. Maar ik voel me wel een beetje schuldig dat het grootste deel van jouw verhaal een beetje doodvalt bij ons. En dat ik alleen van Inspector Gadget een beetje blij
word. Ik heb hem eigenlijk nog nooit zo geërgerd zien kijken als nu. Maar ondanks dat hopen we dat je ons toch nog altijd graag ziet. En vonden wij het sowieso een fantastisch verhaal.
Nou, en ik ga een avondje.
Hij gaat alles van Inspector Gadget en Mask en zo zien nu.
Ik ga een avondje op YouTube doorbrengen. Ja, nu.
Voilà, dat is het eigenlijk.
Kijk van Mask op zijn minst de openings theme song. Want dat is ook een klapper. En die zou je misschien nog wel bekend voorkomen.
Oké.
Start hem anders nu maar in.
We hebben huiswerk.
Oké, ik zet de opener van Mask er wel even bij.
We zitten met mijn eindje nog alweer.
Ja, dat is mijn probleem niet.
Ja, dat heb ik dus helemaal van me apropos door die mask-opener. Die ik er nu wel bij heb gezet, maar die ik nog niet heb gehoord op het moment dat we dit uitspreken. Ja, ik kan het ook niet mooier maken dan het is. Goed, anyway. Dit was dus Stripjournaal. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel Bas voor je bijdrage. Volgende week zijn we er weer. Waar gaan we het dan over hebben, Kurt?
Over een 25-jarige tweeling. Altijd goed. En over kleuren voor volwassenen.
Nee, het is wel een stijgende lijn deze podcast, hoor, dames en heren. Oké, nou, dat is allemaal volgende week. Dankjewel voor het luisteren. Wil je deze podcast met beeld erbij? Ik ben ze weer op YouTube aan het zetten, Kurt.
Ja,
dan, dus als je geen zin hebt om Inspector Gadget of Mask te kijken, dan kun je ook Stripjournaal kijken op YouTube, Facebook, Instagram. Vertel het vooral aan iedereen. Dit was Stripjournaal. Einde van deze episode. Dank u.
Haha. En nu ga je dat eronder plakken.
Ja.
Dan is mijn dansje misschien wel raar, hè?
Nee, dat zit ervoor.
Het zit ervoor.
Dus mensen hebben dat al gehoord nu.
Ah, oké. Ik ben weer helemaal niet aan het volgen, hè. Echt waar.
Het wordt tijd om te stoppen.
Ja.
Stripjournaal wordt mogelijk gemaakt door Eppo Stripblad.